Welkom bij een nieuwe aflevering van Samen voor een Hartslag, de podcast van het MedCenter over actuele ontwikkelingen binnen de klinische en prehospitale zorg. Je luistert naar Samen voor een Hartslag.
Hallo, welkom bij de podcast van het MedCenter Samen voor een Hartslag. Ik spreek vandaag met Joshua. En Joshua is een enthousiaste collega, maar ik ga hem even zelf vragen om voor te stellen. Joshua, wil je jezelf voorstellen?
Ja. Ik ben Joshua van Duren, ik werk op de NICU in Utrecht, nu al 14 jaar. Daarvoor was ik 7 jaar kinderverpleegkundige en heb op een gegeven moment de keuze gemaakt om wat specialistischer aan de slag te gaan. En dat kan ik prachtig doen op de NICU hier in Utrecht.
Mooi. Ja, ik heb een dienst met je mee mogen lopen en ik heb je bevlogenheid gezien. Dus ik vond het leuk om deze podcast met je te maken, want ik ben heel erg nieuwsgierig. Hè? Binnen de ambulance wereld zien we pasgeborenen bij een bevalling waar een verloskundige is. Ja, in zeldzame gevallen is er verder niemand. En in sommige regio's doen we ook vervoer, zoals van het WKZ in onze regio, naar het perifere ziekenhuis. En ja, ik merk bij collega's soms toch wel een beetje, niet onzekerheid, maar wel zo'n kleintje. Hè? Dat is toch wel apneus en bradycardieën. Wat moet ik dan doen? Dus daar wil ik graag met je over spreken.
Ja, leuk.
Ja, zullen we beginnen bij... ik heb al eerder een podcast gemaakt met Karin, een neonatoloog, voor die pasgeborenen. En die heeft dat al heel mooi uit kunnen leggen in de eerdere podcast. Maar
dat is mooi.
Wil jij eens vertellen wat jullie doen als je op de OK staat en er wordt bijvoorbeeld een prematuur geboren? En wat zijn jullie aandachtspunten daar?
Nou, op de OK en op de verloskamer houden we natuurlijk de richtlijnen aan van de NLS. Mm-hmm. De meeste collega's en vooral de artsen en PA's zijn geschoold in RIL. En ook een grote groep verpleegkundigen heeft die scholing gedaan. En waar je natuurlijk mee begint is of afdrogen of het prematuurtje in een zak doen. En kinderen, en dat moet ik even goed uit mijn hoofd zeggen, onder de 30 weken doen wij in een zak. Dat hoeft niet per se een steriele zak te zijn. Dat zou ook een pedaal-emmerzak mogen zijn als je echt een heel kleintje hebt. En dat in combinatie met stralingswarmte zorgt ervoor dat het kind aangenaam warm aankomt op de NICU. Naast het afdrogen of het in een zak doen, gaan we natuurlijk de A in orde maken.
En Joshua, sorry dat ik je onderbreek. Hè? Doe je dan ook die prematuur, die droog je ook niet af, hè? Omdat die huid te teer is? Of...
We laten het gewoon dat vocht erop zitten. En juist mm-hmm. doordat je het in een zak stopt en dan met stralingwarmte, hou je die kinderen wel warm. Heeft alleen één gevaar. Als je die kinderen in een natte zak bij moeder neerlegt om te laten builen de eerste half uur, drie kwartier, dan koelen ze wel enorm af. En daar zijn we op dit moment nog een richtlijn voor aan het verzinnen hoe we dat moeten doen. Want dat builen is erg belangrijk. Je hebt dat ook gezien toen je bij ons op de afdeling was. Het is ook heel fijn voor ouders. Alleen het is niet de bedoeling dat we een ijskoud kind op de afdeling krijgen. Dus daar kun je een aantal manieren voor verzinnen. En daar zijn we nu mee bezig. Een van de dingen die we in ieder geval willen gaan doen is even een gaatje maken in het zakje als je hem bij mama neerlegt, zodat al het vocht er wel uitgelopen kan worden. Als je een kind hebt met een natte zak en echt een behoorlijk vloeistof wat er bij in zit, dan koelen die kinderen daardoor enorm af. En natuurlijk ook de niet verwarmde lucht is ook belangrijk. Daar zijn we nu mee aan het werk. We willen net als in Nijmegen en Rotterdam trolleys gaan hebben om die kinderen op te vangen. En een trolley, daar zou je een beademingstoestel met verwarmde lucht mee kunnen nemen. En op dit moment doen we dat nog niet en krijgen die kinderen koude lucht terwijl ze bij mama liggen. En dat is niet de bedoeling.
En binnen de ambulance sector is het natuurlijk helemaal lastig om de warmtemanagement goed te doen. Hè? Terwijl elke graad temperatuurdaling bij die neonaat niet ten goede komt in ieder geval. Maar heb je daar nog tips voor van hoe zouden we dat dan bij iemand thuis of zelfs op de snelweg kunnen doen? Een warme ambulance en ook zo'n plastic zak voor die prematuur. Maar...
En wat jullie natuurlijk heel mooi hebben in jullie ambulance is een warmtedeken. Mm-hmm. Dat zijn jullie een van de weinige ambulance diensten die bijna elke ambulance heeft bemand met zo'n ding.
Zo'n transwarmer bedoel je?
Zo'n transwarmer inderdaad. Ja. Ik pleit ervoor dat meer verloskundigen die ook in een tas gaan meenemen. Het is gewoon ideaal om kinderen warm te houden. En als ik heel eerlijk ben, zou ik dan een kind met vervoeren bij mama op de borst leggen. En dan zo'n verwarmingsdeken bovenop het kindje nog extra eroverheen.
En dat hoofd je goed afdekken?
Sorry?
En het hoofdje goed toedekken natuurlijk.
En het hoofd goed toedekken. Een goede muts is daarin essentieel. Eventueel als de muts te groot is, zou je de muts nog iets kleiner kunnen maken met een stukje tape. Dat je hem net iets smaller maakt en dat je niet een te grote muts over het hoofdje heen hebt bungelen. Het is fijn als het goed omsluit.
Oh ja, dat is een goede tip. Hey. En jij zegt natuurlijk bij moeder, dat snap ik heel erg, hè, de lichaamswarmte van moeder en ook gelijk voor de band. Maar dat is binnen ambulance zorg natuurlijk ook altijd een gedoe met veiligheid. Hè. Zo'n kind op schoot, dat wil je eigenlijk liever niet.
Ja.
Maar goed, dat is een compromis, of heb je daar nog een tip voor?
Ik denk dat als je moeder goed insnoert en je legt kind bij moeder op de borst, dan is moeder eigenlijk de gordel van het kind. Want die slaat de armen over het kind heen en die zal echt haar kind niet loslaten. En je bent het kind wel echt enorm goed aan het verwarmen op die manier. En je geeft die waardevolle ouder, waarin je al die liefde en geborgenheid aan een kind kan geven, die pak je dan ook mee. Dus ik denk dat je pluspunten scoort als je bij ons op de NICU komt.
Oké, ja, dat is natuurlijk een afweging. De chauffeur is daar natuurlijk uiteindelijk verantwoordelijk voor, maar dus is een afweging, hè, die je daarin moet maken. Oké, nou, dan heb je afgedroogd, ook bij die prematuur, de uitdagingen besproken. En dan, Karin vertelde dat het heel mooi is. Ze zijn nat van buiten en nat van binnen. Dus dan moet je ook nog wat aan die longontplooiingen, als het zijn kind zelf niet wat gaat doen. Nog even één punt, hè. Je mist natuurlijk ook die stimulatie bij die prematuur als je alleen in het plastic zak doet, wat ook de ademhaling stimuleert. Heb je daar nog een andere methode voor, of?
Ja, in principe is het echte stimuleren een beetje weggehaald uit de NLS. Mm-hmm. Dat doe je al terwijl je het kind natuurlijk aan het klaarmaken bent voor de luchtweg vrij te krijgen. Ben je het kind al wel op de kap opnemen en daarmee stimuleer je.
Okay, ja.
Wat je eventueel zou kunnen nog doen als je ziet dat het kind echt nog geen ademteugen zelf neemt, is toch door die plastic zak heen een hakje pakken en eventueel onder het hakje prikkelen. Dan zie je dat ze daar ook nog eens een ademteug kunnen nemen. Maar het is niet meer de basis van de NLS. De basis is gewoon de luchtweg vrij krijgen. En dat ga je doen door inflatieslagen.
Oh ja, en het afdrogen, dat stimuleert natuurlijk ook al. Hè? Maar dat doe je dan nog niet bij de prematuren.
Dat doe je dan alleen niet bij de prematuren, inderdaad. Ja, ja. Als je gewoon bij atherme kinderen is afdrogen zeker een goede stimulans. En bij die prematuren is dat er een beetje uitgehaald uit het schema. Maar dat doe je dus door middel van juist het beademen ben je eigenlijk ook al aan het stimuleren.
Oké. En dan ga je die beademing doen, hè? 2 tot 3 seconden, hardop meetellen. Onze neiging is natuurlijk, we zijn grote mensen gewend, hè? Dan knijp je al heel gauw te snel, te hard in die ballon, terwijl je juist druk opbouwen wil hebben om die vloeistof uit de longen te krijgen. Heb je daar nog tips voor hoe je dat dan...
En jullie werken natuurlijk met een ambuballon. Hebben daar een heel handig hulpmiddel voor, de NEOT. Die kunnen we niet zomaar op elke ambulance krijgen, natuurlijk. Maar ik wil je wel aanraden, mocht je transporten gaan doen en een kind van ons meenemen, denk er dan aan om de NEOT mee te nemen van het kind. En vraag eventueel een korte introductie van de NEOT aan de verpleegkundige die voor het kind zorgt. Echt, dat heb je zo opgepakt, dat is geen hogere wiskunde.
Je hebt het mij laten zien, dat is eigenlijk heel simpel, maar je moet het wel een keer gezien hebben.
Je moet het even gezien hebben en even ook getest hebben. En dat kun je gewoon op je hand doen met een kapje natuurlijk. Als je dat niet hebt en je hebt een kinderambulon, dan gaat het er gewoon om dat je net wat langer de zak indrukt. Net wat langer telt. En we drukken dan de duim in en tellen dan 21, 22, 23, 1. En dan haal je duim weer omhoog. En dan pak je de volgende. 21, 22, 23, 2. En dan gaat je duim weer omhoog. Tot en met 5 tellen. En dan hoop je dat er toriciscussies waren. Dat de longen goed ontplooid zijn. En dat het kind gaat reageren en zelf gaat ademhalen natuurlijk.
Ja.
Als dat niet het geval is, dan is het belangrijk om even te herpositioneren. Kijken of de kap goed aansluit over de mond en neus heen. En eventueel kun je dan ook de tweemanstechniek kiezen. Dat je de chauffeur laat helpen om de kap goed aan te sluiten en dat jij dan gaat beademen. En vaak zie je met een tweemanstechniek dat je nog beter de ademweg vrij krijgt.
Ja, dat doe je ook gewoon in het ziekenhuis. Hè?
Mooi.
En heb je verder nog meer luchtwegstrategieën? Als zo'n kind zo'n ingevallen kind heeft... Pierre Romain heet dat, geloof ik. Hè? Dan kan je een MailTube zo verschil kunnen maken. Hè? Dus zo is geen volgorde verplichting, maar dat je nadenkt van wat zou bij dit kind dan een andere strategie zijn om wel...
Klopt. En wat we nog wel eens doen met die Pierre Romain, als je dan toch een MailTube inbrengt, is dat je hem ook vasttapet. En dat ziet er schrikkelijk uit. Maar je kan gewoon een laagje tape boven en onder doen. Het gat blijft dan vrij. Dan weet je zeker dat die MailTube geborgd blijft. En op die manier kun je prachtig beademen.
Oké, dat is een mooie... Een mooie tip, ja. Dan, dat is om die BOTUB op zijn plek te houden. Want zodra die eruit gaat, dan heb je vaak een...
Dan heb je weer hetzelfde probleem, ja. Dan zie je vaak dat de luchtweg weer achteruit gaat. Dus bij ons, als die kinderen er liggen en ze hebben echt een BOTUB nodig, dan plakken we het helemaal dicht. Het ziet er niet uit. Het is niet mooi voor de babyfoto's thuis. Maar tot de operatie heb je in ieder geval die luchtweg wel goed vrij. Het alternatief is natuurlijk ladingsmasker. En die heb je ook in de tas zitten. En daar kun je ook prima de luchtweg vrij mee krijgen.
Ja, ik heb laatst gekeken voor die iGels. Die bij iGels, ik weet dat andere diensten andere ladingsmaskers hebben hoor. Maar die kunnen die ook bij hele kleintjes. We hebben maat 1 iGel. Ik weet niet of je daar...
Ja, onder de 1500 kunnen ze helaas niet. Nee. En ik moet zeggen dat wij er als ziekenhuis nog wat meer ervaring mee moeten krijgen. Want ondanks een nare situatie waarin we de luchtweg niet vrij kregen. En toen werd er wel gedacht over een ladingsmasker. Alleen uiteindelijk had niemand de skills ervoor. En hebben ze er niet voor gekozen. En ik moet zeggen dat jullie daar veel meer ervaren in zijn. En die ervarenheid moeten we ook nog even krijgen.
Oké, dus tot 1500 kilo zou dat wel kunnen. Maar bij die bij de hele kleintjes is het geen alternatief.
Nee, het is gewoon een juist masker is een van de belangrijkste dingen. Je hebt nog wel eens dat je dan toch een te groot masker hebt of juist een te klein. Probeer echt alleen die mond en de neus te bedekken. En hou hem goed aangesloten, zodat er geen lucht kan ontsnappen.
Ja, want ik hoorde laatst iemand zeggen, met zo'n groot masker kan je dus ook die kleintjes beademen. Maar dat zeg je eigenlijk, ja, dat gaat toch te veel luchtlekkage geven.
Nee, je moet goed aansluiten.
Ja. Ja, recent hebben wij ook nog zo'n klein kapje, ook op basis van een incident hoor. Ook nog een kleine kapje gekregen, want het waren eigenlijk best grote kapjes. Dus ook om die prematuur te beademen. Maar ja, het is goed om na te denken dus welke maat kap zou passen.
Ja, dat je gewoon net die neus en mond bedekt. En een goede CE-greep. Waarbij je met CE-greep, moet ik het even voor me zien. pak je het maskertje beet met je duim en je wijsvinger. En dan met de middelvinger kun je de kin ondersteunen. En op die manier heb je een goede grip op het maskertje.
De volwassenen hebben ook die jawtrust als alternatief. Doe je dat bij die kleintjes ook?
We hebben die kleintjes, dat is zeker essentieel, ja. En dat pak je één met je grip, terwijl je het masker plaatst. En dat kun je met de tweepersoonstechniek kun je een hele mooie jawtrust gelijk meenemen.
Ja, mooi. Oké, dan blijf je natuurlijk de hakt controleren. En je gaat pas verder als de longen ontplooit zijn. Hè. De truc om een kapje op de borstkas te leggen om te kijken of je ook beweging ziet.
Klopt, en eventueel als je geen kapje verraden hebt, dan kun je vragen of de partner van mama de hand op de borst wil leggen, zodat je in ieder geval die borst omhoog ziet komen. En dat is essentieel. Wat er ook gebeurt en hoe beroerd een kind er ook aan toe is, die ademweg moet vrij zijn en je moet kunnen gaan beademen. Dus als je eenmaal die 5 inflatieslagen hebt gegeven en je ziet dat de thorax omhoog komt, dan ga je daarna door met 30 keer beademen als een kind nog niet reageert.
Ja, dat kost ook even tijd, hè, begreep ik. Want er zit vloeistof in de longen. Ja. Je hebt niet gelijk bij de eerste beademing torensuccesus. Dus je hebt 2-3 beademingen nodig. Als het helemaal goed gaat, hè. Kan je dat uitleggen hoe dat...
Ja, je maakt hem sowieso helemaal af. Je maakt altijd die 5 inflatieslagen af. En wat we dan altijd zeggen, als er maar eentje een torensuccesus bevat, dus die laatste bijvoorbeeld, dan weet je dat die longen zijn ontplooid. De longen zijn nog dichtgevallen, er heeft veel vloeistof in gezeten, wat je al zei, dat moet eruit. Je ziet ook vaak veel schuim bij die prematuren, een schuimmondje en veel slijm, een speeksel. Je mag dat eventueel wel wegzuigen, maar doe dat alleen oppervlakkig. Ga niet diep zuigen. En dat zuigen is niet je belangrijkste aandachtspunt. Het is veel belangrijker dat de lucht erin komt. Dus een beetje is echt geen groot punt.
Dat is goed om te weten. Dat leer ik dan ook weer wat van. Want wij hebben de neiging inderdaad bij schuim of bij slijm dat we willen gaan zuigen. Maar je zegt, ja, dat kan je doen, maar dat is niet je prioriteit. Ja,
eventueel zou je een gaasje kunnen pakken. Een droog gaasje. En die lepel je dan door de mond heen. Een 10x10 gaas is daar prima voor bedoeld. Of kan er prima voor bedoeld worden. En dan haal je al heel veel troep weg. En wat wij op de afdeling vaak zien is dat die kinderen zo'n 24 uur nog schuimkraagjes blijven houden. Dus er continu komt wat slijm omhoog. En het grappige is dat ouders dat heel verontrustend vinden. Maar als kinderen goede saturaties hebben en de luchtweg wordt goed ondersteund, hoef je om dat slijm echt geen zorgen te maken.
Oké, nou, dat is goed om te weten. En dat zie je alleen bij prematuren dan? Of is dat
bij alle dat zien we vaak bij, ook bij ATM kinderen dat ze nog wel last hebben. Vooral als ze wat problemen hebben gehad met de longen aan het begin, bij de start. Dan zie je dat die longen toch nog wat vocht bevatten. En dat moet er gewoon uit. Buikligging is dan erg fijn. Dus als je ook merkt dat het kind eenmaal opknapt en je hebt een goede ondersteuning en je kunt het kapje er los bij leggen bijvoorbeeld met even iets wat flow, dan zou een buikligging voor een kind ook echt aan te raden zijn. De longen komen dan net wat wijder open en vaak worden ze op die manier, knappen ze sneller op.
Ongeblonden geeft heel weinig flow of geen flow uit een ambiballon in ieder geval. Dat kapjes kan, dus moet je hem eigenlijk omdraaien. Maar,
ja.
En als je flow bij je...
Ja, En voor die premature gebruik ik ook liever geen 100% zuurstof.
Ja.
100% zuurstof is schadelijk voor de ogen en uiteindelijk ook voor de longetjes van die kinderen. Dus daar wil je raadzaam mee omgaan. Ja, als je niet anders kan, dan moet je wel. En dan zijn kinderen... uiteindelijk gaat de A en de B natuurlijk voor.
Ja, en die streefsaturatie was natuurlijk ook al in de vorige lichtlijn... wij schrikken er altijd van als die lage saturatie is, maar het is heel normaal. Hè?
Ja.
Heb ik ook geleerd dat die saturaties de eerste 10 minuten gewoon echt...
onder de 90 prima kunnen zijn, inderdaad. Ik zou me daar niet druk om maken. En als je een saturatie hebt van 93 en je gaat daarmee op transport, dan heb je een prachtige saturatie gehaald.
Oké. Okay. En heb je nog tips hè, over bij luisteren, de voorkeur heeft of 4 leads of een saturatiemeter aan het rechterhandje en luisteren met de stethoscoop naar de hartfrequentie, want dat is ook je parameter die je in de hart toepast. Ja. Heb je daar nog tips voor hoe je nou, want het plakt natuurlijk nooit als een kind nog helemaal onder de smeer zit en zit ik altijd mee te pielen. Heb je daar nog tips voor?
Je zou de huid iets schoon kunnen maken met chlorhexidine als je dat op zak hebt. Ja. Een saturatiemeter geeft wel een goede curve qua saturatie, maar in de hartslag is niet altijd even betrouwbaar. Het voordeel van de ECG is dat het voor die kleintjes niet heel erg goed uitmaakt waar je ze plakt, als je ze maar plakken. Als je maar een beetje een driehoek kan maken. Een echt ECG zoals je bij volwassenen en bij grote kinderen ziet, is bij ons niet zo essentieel. Ze hebben vaak nog geen afwijkingen in het hartritme. Het is meer dat we echt willen weten dat er een hartslag is.
En de hartfrequentie, die stemt ook. Ja. En het luisteren met de stethoscoop, dat doe je die ook, denk ik, direct op het hartje.
Ja. Op het moment dat er nog geen hartslag zichtbaar is op je monitor, dan is dat wel essentieel. En wat je vaak ziet is met het luisteren van een stethoscoop, je wil dan de rest ook op de hoogte brengen van wat de hartslag ongeveer is. Is dat handig is om mee te kloppen op een tafel of op een behandeltafel, zodat iedereen weet van hey, de hartslag is laag, kind is bradycard, dus we moeten nu echt wel doorgaan en verder gaan handelen. Of het is een snelle hartslag. En een hartslag van 170, 180 is prima voor zo'n pasgeborene.
Oh ja. Oh ja, dat meekloppen, dat is dus ook om je collega's te laten weten dat, wat de hartfrequentie is. Dat had ik nooit begrepen. Ik dacht dat het een trainingsgimmick was.
Erg handig om aan je collega te laten weten. Nee. Maar te laten weten van hij is echt beroerd bij Radicard. We doen het in scenario training, nemen we dat ook altijd mee.
Oh ja, mooi. Ja. En we kunnen natuurlijk nog veel meer bij de NLS stilstaan, maar dit is niet een podcast over alleen de NLS. Ik zou graag een bruggetje willen maken naar ook, dan heeft dat kind bij jullie heel lang op de NICU gelegen en dan mag het overgeplaatst worden naar het perifere ziekenhuis waar de patiënt vandaan komt. Vaak een gebeurtenis die voor de ouders ook een stap is. Maar voor mijn collega's, en als ik voor mezelf spreek, zeker, ik word er niet onrustig van. Maar dat zijn niet de patiëntencategorie die wij gewend zijn. En dan zijn ze nog heel klein. Voor jullie zijn ze al wat groter, want ze zijn al zijn weer wat meer gewicht bijgekomen. Maar kan je eens vertellen, wanneer moeten we ons zorgen maken? Wat is handig om bij de overdracht, je vertelde net al iets, maar wat is bij de overdracht van belang bijvoorbeeld?
Uiteindelijk is die ademweg het belangrijkste. En wat je nog wel ziet is dat kinderen, doordat hun brein en hun longen en hun lever en hun darmen allemaal nog niet helemaal rijp is dat de aansturing nog niet allemaal even oké gaat. Dus een kind kan eventueel stoppen met ademhalen onderweg. En dat kan gebeuren dat hij zich verslikt. Het kan gebeuren dat hij gewoon even niet aan het opletten is. En dan is het belangrijk dat je weet dat je een kind moet stimuleren. Stimuleren, heb ik net al gezegd, even onder de hak kriebelen. En als dat even kriebelen niet werkt, zet dan echt je nagel onder een voetje. Je mag een kind op die manier even een goede pijnprikkel geven, want wat dan vaak opvalt is dat ze daarna een goede ademteug nemen. Zorg ervoor dat je die neotie onder controle krijgt. Daarmee kun je gewoon echt even goed kind op de kap nemen. Dan zie je vaak dat ze ook al opknappen. Een hartslag van 2 seconden naar 75 is echt geen drama. Bij ons op de afdeling hebben ze dat wel vaker. Dat noemen we gewoon bradycardieën. En ouders schrikken daar enorm van. Alleen wij als verpleegkundigen draaien onze hand er niet voor om. Op het moment dat je dat nou echt elke 2 minuten een bradycardie hebt en hij zakt telkens door. Ja, neem dan even contact op met onze afdeling. Zeg, joh, wat is wijs? Moeten we doorrijden of zullen we omkeren? Maar vaak zie je dat niet bij de populatie die jullie vervoeren.
Nee, want hier heb je al een tijd gemonitord voordat ze überhaupt...
Klopt.
Maar wat mij ook opviel, hè, toen ik jullie op de NICU meeliep, dat jullie ook daar niet zo zenuwachtig voor worden als de saturatie even een beetje omlaag gaat en snel weer hersteld hoor. Maar en ook even een bradycardie ja, ik zou er onrustig van worden, maar ik viel me op dat jullie daar eigenlijk ja, niet onrustig van werden. Pas als het langer duurt of als die gebruiker die echt, als die saturatie echt voorstelt, dan waarschijnlijk wel. Hè? Maar kun je eens uitleggen waarom je daar niet bezorgd om was?
Als eerste zie je dat bij ons ook heel veel storing is voor die kleintjes. Mm. Als een saturatiemetertje net niet helemaal goed zit, dan heb je al een afwijkende waarde. Nou, als je op elke afwijkende waarde gaat rennen, dan ben je ook uitgeput aan het eind van de dag. Dat zijn we ook niet van plan. Als tweede zie je dat onrijpe zenuwstelsel wat ze hebben. Het niet goed nadenken over een ademhaling. Dat kunnen we gewoon heel simpel verhelpen. Maar die kinderen mogen zelf de kans hebben om dat zelf te bedenken. Je hoeft niet per se altijd gelijk een interventie te doen. Kijk even aan wat ze doen. En wat je vaak ook nog wel ziet, is dat kinderen problemen hebben met de ontlasting. En op het moment dat ontlasting dwars zit, hebben ze daarna nog wel eens problemen ook met bradys of aapneus. En dat is iets wat je onderweg natuurlijk niet kan verhelpen. Je kan onderweg niet een rectum gaan spoelen. Dan is het gewoon even blijven stimuleren. En nogmaals, het moet er niet te veel zijn. En op het moment dat stimuleren even wat heftiger is, raakt er niet van de wijs. Het mag gewoon soms even een flinke prikkel zijn. Het kind is nog niet rijp genoeg om het zelf te bedenken. En daar hebben ze soms een handje voor nodig. Aan de andere kant, en wat jij ook gezien hebt, kunnen kinderen enorm overstuur zijn. Ja. En dat je dan een huilende baby hebt met een hartslag van 200, 210. Ook daarin maken we ons niet heel druk.
Daar worden wij wat onrustig van bij volwassenen. Maar,
baby's hoef je daar niet onrustig voor te zijn. Nee. Wat vaak wel helpt is, eventueel kun je vragen aan een verpleegkundige of je wat sucrose mee kan nemen voor onderweg. Als een kind bij elke hobbel schrikt. Sucrose is een soort suikerwater waarin ze heel erg getroost worden.
We hebben dat klaar. Dat gaf jullie ook gewoon bij ingreepjes, hè? Die vervelend waren gaf je...
En als je een trillende bak hebt en je moet veel rijden met hobbels en een kind raakt ervan slag, ja, dan zou je zeker eventueel een druppeltje sucrose in de wangzak kunnen doen. En kinderen worden daar gewoon echt wel stukken rustiger van. Zorg ervoor dat je een fopje mee hebt. En als je echt geen fopje hebt en geen sucrose, zorg ervoor dan dat je een handschoen aandoet. En geef gewoon een kind een pinkje met een handschoen aan. Ze hebben een enorme zuigbehoefte en dat geeft enorme troost. En vaak zie je dat kinderen daardoor ook rustiger worden.
Okay. Dus even samenvattend, je hoeft je niet gelijk zorgen te maken. Kijk eventjes, maar als ze echt predicaat voor de situatie voor langer dan een paar seconden dan stimuleren. En dat mag soms ook best wel fors.
Ja.
En dus een paar keer is niet zo erg, maar als het er meerdere keren gebeurt, dan kan je ook laagdrempelig met jullie gewoon even contact leggen van joh, moet ik terug of kan ik door?
Zeker. En kinderen worden natuurlijk vervoerd met flowsnor door de RAVU. Dat zijn de transporten waarbij we niet aanwezig bij zijn. Bij Optiflow transport en CPAP gaat er altijd een verpleegkundige van ons mee. Mm-hmm. Maar als je een situatie hebt met een kind aan een flowsnor en die heeft een litertje flow, dan zou je de flow ook nog eventueel naar 2 liter kunnen zetten. En je zou eventueel ook de zuurstof nog wat omhoog kunnen doen. Er wordt gemixt qua zuurstof. Het kind krijgt lucht en zuurstof. Je hebt dan een zuurstofblendertje erbij en die mag je gewoon opdraaien. Kijk, op het moment dat jij opeens op een zuurstofbehoefte komt van 70%, ja, dat klopt niet. Dan is er wel iets aan de hand. En ook daarin zou ik dan zeggen, joh, ik blijf me alleen maar opdraaien. Ik ga nu even overleggen met WKZ. Maar als die even gedurende transport 30% zuurstof nodig heeft, waarin die voorheen 21% zuurstof nodig had, dan zou ik me daar echt geen zorgen aan maken.
Ja, dus dat, je moet verlichter zijn met zuurstof, maar je hoeft ook niet te angstig te zijn. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja.
Ja.
En wat ik ook altijd doe als ik bij jullie op de afdeling kom of op de medium care, is dat ik vraag van joh, hoe is de afgelopen 24 uur gegaan? Wat laat die frequentie zien? Wat moet ik opletten?
Ja.
Hebben jullie ook een soort time-out bij die overdracht?
Ja, we hebben een keurige time-out en wordt niet altijd geopend, maar hij staat in ons systeem. En ik zou jullie zeker aanraden om wel te openen. Dan weet je in ieder geval dat je het juiste kind hebt, dat je naar het juiste ziekenhuis gaat. Dat is helaas ook wel eens gebeurd, dat we jullie prachtig een kind hebben gebracht naar een verkeerde afdeling. Ook soms waar wij bij zijn. Ja, dan zijn we met z'n allen niet aan het opletten. En dat is het mooie van een time-out. Zulke soort dingen neem je mee in de time-out.
Dus als jullie er zelf niet meer komen, kunnen we ook vragen of jullie zullen we een time-out doen.
En ja. Hetzelfde van de tweepersoonstechniek. Als een arts daar niet aan denkt, dan mag ik daar ook aan denken. Dan mag ik dat ook voorschoten bij een arts om daaraan te denken. En dat is met dit ook. We zijn een team. We doen het samen. En een goede overdracht met een time-out hoort daar gewoon bij.
Weet je ook of het een ander ziekenhuis is? Want deze podcast luistert natuurlijk ook collega's uit de rest van Nederland. Weet je dat of ze het een ander ziekenhuis ook doen?
Ik weet wel dat meerdere ziekenhuizen steeds beter met CRM bezig zijn. Of ze hetzelfde time-out formulier hebben zoals wij, dat durf ik niet te zeggen.
Nee.
Ik zou het aanraden.
Ja, het is wel goed om te weten dat je gewoon, nou sowieso dat je, al heb je geen time-out formulier, dat je wel even een time-out neemt met elkaar en de rust neemt om je even goed te laten informeren over wat kan je onderweg verwachten.
En mocht het andere ziekenhuis het niet hebben, dan zou je dat eventueel wel kunnen maken als ambulancedienst. Hè? Een eigen taak. Je hebt ook eigen verantwoordelijkheid daarin en die kun je
zeker
gewoon nemen.
Ja, goed om te weten. Zijn er meer tips die je hebt voor zo'n transport? Je hebt al heel veel genoemd hoor, maar...
Wat heel belangrijk is dat je ouders ook geruststelt. Voor de ouders is de overgang van een NICU naar een perifere ziekenhuis enorm groot. En wij zeggen zelf op de afdeling altijd, het is een beloning, je kind doet het goed en wees blij en je gaat naar een beter plekje. Voor ouders is het geen beter plekje. Ze krijgen nu vaak 1-op-1 zorg of 2 kinderen wordt dan door verpleegkundigen gedaan. Maar dat is zo ontzettend fijn, die continu contact met verpleegkundigen en dan gaan ze naar de periferie. En er komt een kind op een kamertje alleen te liggen. En daar moeten ze echt vertrouwen in krijgen. Dat de verpleegkundige wel goed op de alarmen let. Wij lopen dan toch nog wel vrij snel. Maar we zitten ook heel dichtbij. Je hebt dat gezien toen je bij ons was. Ja. Je bent echt super dichtbij. En je kan gelijk een interventie doen. Soms duurt dat wat langer in de periferie. Maar dan zijn kinderen daar ook aan toe om die interventie eventueel wat langer uitgesteld te krijgen. Dus als jij ouders daarin kan geruststellen dat de zorg echt goed is en dat echt verantwoord is, dan is dat alleen maar mooi meegenomen, ook voor ons.
Het is ook goed om voor ons te weten dat als je naar de periferie gaat, dan hoef je niet onmiddellijk in te grijpen, want daar is het kind ook klaar voor om iets langer te wachten. Ja.
Garantie tot aan de deur helaas, Ruben.
ja.
We zien ook nog wel eens wat kinderen terugkomen. En dat kan zijn dat ze toch het transport te intensief is geweest. In de periferie, sommige perifere ziekenhuizen wordt CPAP gegeven. En als die CPAP niet voldoende is en dat er toch weer NIPPV gegeven moet worden, dat de CPAP met een extra slag, dan is het toch wel nodig dat ze er even terugkomen. En helaas zien we op dit moment ook nog wel kinderen met een nek terug, een darminfectie. En bij prematuur is dat niet voorspellen wanneer die darminfectie gaat gebeuren. Die blijft altijd om de loer. En zo kan het dus gebeuren dat je het ene moment het kind brengt en dat je dan de volgende dag al hoort dat het kind weer terug is in het WKZ. Dat wil niet zeggen dat jij je slecht werk hebt geleverd. Dat wil meer wat zeggen over de conditie van het kind. En dat is niet altijd te voorspellen.
Nee, ja, dat is goed om te weten. En de temperatuur van de koef als afsluiting? Jullie hebben daar vaak een idee van. Ik vraag meestal de NICU-verpleegkundige, stel hem even in. Maar...
Ja, als je echt een heel kleintje hebt, kijk dan zelf even ook wat de couveuse aangeeft op de NICU. Voor die hele kleintjes zal de temperatuur rond 34, 35 graden zijn. Als je een A-term kind gaat vervoeren, ook A-terme kinderen liggen bij ons bijvoorbeeld doordat problemen waren met reanimatie rondom de geboorte. En die worden ook door jullie weggebracht. Die kunnen echt wel wat lagere couveuse hebben. Die zijn prima met een temperatuur van 29 graden.
Oké. Nou, super. We hebben al best... Ja, vertel.
Ja, wil ik nog wel even natuurlijk aankondigen dat het vanuit de RAVU nu mogelijk wordt gemaakt dat je een dagje met ons mee kan draaien dit jaar.
Ja.
Vier verpleegkundigen mogen langskomen en ik hoop dat ze daar ook gebruik van maken.
Ja.
Want Ruben vond het zeer leerzaam en ik moet ook eerlijk zeggen, voor ons als verpleegkundigen van de NICU vonden wij het ook heel leerzaam om met jullie een dag mee te draaien.
Ja, want dat was het hele mooie. Jullie doen natuurlijk ook transporten buiten het ziekenhuis. Jullie zijn gewend ook om in het ziekenhuis te werken. Dus dat bij elkaar in de keuken kijken, ja, ik vond het echt heel leerzaam. Het is goed voor je perspectief en ook goed voor de wederzijds respect, denk ik. Ik heb respect voor jullie met die hele kleintjes.
Ja, dat is gelijk, Ruben.
Ja. Nee, het is leuk om deze podcast zo te maken, Jozo. Heb jij nog aanvullingen dat je zegt, dat moet je echt nog weten voordat we afsluiten?
Wat nog wel een hele goede is, en dat hebben we niet genoemd, hoe je een kind veilig beet kan pakken.
Oh ja.
Als je je linkerhand onder het nekje van het kind legt en daarmee hou je het hoofdje vast, dan kun je je andere hand achter de luien leggen en dan je duim voor op de luien. En dan kun je daarmee sturen. Het hele lichaam kun je daardoor makkelijk draaien en kun je op een veilige manier hanteren. Dus schuif je hand onder het hoofdje, je linkerhand, je rechterhand pak je dan eigenlijk de luier beet. Dan heb je een goede grip en op die manier kun je het kind ook heel veilig verplaatsen. En het kind moet natuurlijk altijd in de gordels.
Ja. En wat ik trouwens, nou popt er ook iets op, wat ik heel mooi vond is ook, hè, meestal vroeg je daar de ouders voor, maar ik mocht ook een keer, toen de ouders er niet waren, mogen gewoon het hand op het buikje borstje leggen, om gewoon die warmte van het menselijk contact, dat je dat ook al rustgevend kon zijn. Dat vond ik ook al bij een ingreep. Oh. Of bij, dat ook al
dat is een goede aanvulling die je zegt, op het moment dat een kind heel erg overstuurd is, en je zit ernaast. Dan is het een enorm simpele interventie, alleen maar je hand op het kind te leggen. Probeer hem wel een beetje warm te wrijven, dat je niet een ijskoude hand erop legt. Ja. Maar als je je hand op een borst legt, en probeer dan zoveel mogelijk lichaamsdelen mee te nemen, dus spreid je hand een beetje uit, dan zie je vaak dat kinderen gewoon helemaal door het gewicht van die hand heel rustig worden.
Ja, mooi.
Geborgenheid, ja.
Ja, fijn. Nou, dat heb ik ook geleerd bij jullie. Ja. Dus, super. Nou, dankjewel Joshua. Ik hoop voor de luisteraars ook wat leuke praktische tips. Dus dank daarvoor. Bedankt voor het luisteren naar de podcast.
Oké, tot ziens.
Dankjewel.
Dit was een aflevering van Samen voor een Hartslag. Volg ons op Spotify.